Ik heb weer mooie vragen van u gekregen. Als we nog tijd over hebben, we proberen altijd zo 9:30 af te ronden. Oh, kijk nou toch eens even zeg. Lijkt wel of de plaatselijke schuttersvereniging nog binnenkomt. Dat heb je in Nederlands-België, in Nederlands-Limburg ook. Schuttersvereniging. Boven de rivier heb je dat niet. Maar dat hebben jullie ook, hè? Of je nou Belgisch of Nederlands-Limburger bent, je hebt schuttersverenigingen. Wat moeten die? Ja, maar dat is zelfs met Nederlands dicté winnen de Belgen meestal. En dan weet u hoe dat komt? Hugo Claus heeft dat een keer uitgelegd. Hij zegt, dat komt, voor ons is Nederlands een vreemde taal, want we spreken thuis dialect. Dus daarna hebben wij beter ons best gedaan om het goed te leren. Terwijl die Nederlanders die spreken het thuis al, die denken dat ze het dan kunnen. Goed, wij gaan ons met de vragen bezighouden. Ik moet niet te veel praten. We lezen van de Heer Jezus dat hij door God verlaten is geweest. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar God was ook zijn vader. Is hij dan ook door de vader verlaten geweest? Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, dat kan ik wel als we maar goed bedenken dat dit een heel moeilijk onderwerp is. Het is altijd weer moeilijk om dat uit te leggen aan buitenstaanders en ook aan elkaar uit te leggen. Eén God, drie gestalten. Vader, Zoon, Heilige Geest. En toch niet drie goden, maar één God. Daar komt nog een mysterie bij. Het is een dubbel mysterie. En dat is, en je moet goed bedenken dat de oude kerk daar eeuwen voor gevochten heeft. Die godheid van Christus was een van de grote thema's op dat concilie van Nicea, waar ik het straks over had, in 321. En in 381, het concilie van Constantinopel, hebben ze gevochten over de godheid van de Heilige Geest. En daarmee was eigenlijk die leer van die drie-eenheid ook gevestigd. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God en toch is er maar één God. En dan kwam in 451 nog eens een keer het concilie van Chalcedon bovenop. Over de twee naturen van Christus. Zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur. En toch één persoon. De kerk heeft daar eeuwen over geworsteld. En je hebt nog steeds kerken die ook daar niet aan willen. Zo was het met de Heer Jezus ook. Je kunt onderscheiden, maar je mag ook weer niet scheiden. Dus aan de ene kant moet je zeggen, de Heer Jezus hing op het kruis en heeft daar geleden naar zijn menselijke natuur. En als mens kon hij zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Terwijl hij tegelijkertijd de zoon van de Vader was. Voordat hij naar het kruis gaat, zegt hij in Johannes 16 aan het eind, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Maar dan moet je weer voorzichtig zijn om dan conclusies te trekken, dus God heeft hem wel verlaten en de Vader was met hem. Maar dan gaat het natuurlijk ook weer rammelen. Dan denk je, hoe kan dat nou? In mijn jeugd hoorde ik het vaak zo uitleggen en dat bevredigt me eigenlijk wel. Je mag niet zeggen dat de Heer Jezus door de Vader verlaten is geweest. Want hij zegt, als mens, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar je mag ook niet zeggen dat hij niet door de Vader verlaten is geweest. Wij weten het niet. Het was een scène die verhuld is door duisternis. En dat heeft ook figuurlijk een betekenis. Daar kunnen we niet altijd diep in kijken. Dus we praten hierover met ontschoeide voeten. Omdat we zo makkelijk scheef gaan naar de een of naar de andere kant. Ik noemde drie concilies op. Ik noem er nog eentje bij als vergelijking. Dat is 431 in Efeze. Daar werd Maria uitgeroepen tot moeder Gods. Nou, u weet, elke katholiek die kent die uitdrukking, elke Oosters-Orthodoxe ook. Luther gebruikt die uitdrukking ook onbekommerd. Bij Calvijn weet ik het niet zo precies. Ik weet wel dat de meeste christenen, of protestantse christenen vandaag zouden aarzelen om te zeggen, Maria was de moeder van God. Je kunt hoogstens zeggen, zou ik zeggen, Maria was de moeder van de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur, niet naar zijn goddelijke natuur. Maar de andere kant is, die twee zijn niet te scheiden. Het is één geheel. Er is maar één persoon, Jezus Christus. Dus als iemand mij op de pijnbank zou leggen en een mes op mijn keel zou zetten, dan zou zeggen, is Maria de moeder van God of is Maria niet de moeder van God? Dan zou ik zeggen, ik weet het niet. Of beter gezegd, ik durf niks te zeggen. Het is te groot mysterie. Maar zeg dus niet te gauw van, dat is helemaal verkeerd. Want in de ogen van een katholiek geef je dan de indruk alsof je iets afdoet van de godheid van Christus. Moet je goed omdenken. We zeggen soms van die malle dingen, terwijl we dan niet de consequenties berekenen. Dus dat is heel goed om daaraan te denken. In zekere zin is Maria de moeder Gods. Alleen in de praktijk en in de volksdevotie, en dat was zeker in Efeze zo, daar had de tempel van Artemis gestaan, de grote moedergodin. En moeder Gods en moedergodin, dat klonk in hun oren bijna hetzelfde. Dat is de andere kant weer. Ik heb meermalen in zuidelijke landen in een katholieke kerk gezeten en in Rusland in een orthodoxe kerk, zo stilletje in een hoekje om te kijken wat er gebeurt. En als de mensen naar binnen komen, dan stiefelen ze allemaal rechtstreeks naar Maria. Vooral de jonge vrouwen. En dat kan je heel goed begrijpen, maar het is toch vreemd, hè? Allemaal langs de Heer Jezus heen. Dus is de titel niet te mooi? Hebben we daarmee Maria niet te hoog verheven? Maar aan de andere kant, ik heb dat vorige keer ook gezegd, dacht ik, of niet? Weet je nog wat in de lofzang van Zacharia staat? Daarom zullen alle geslachten mij zalig prijzen, behalve de protestanten. Die doen daar niet aan mee. Dus dat is een vergelijkbaar probleem. Is ze de moeder Gods of niet? Is Jezus door de Vader verlaten of niet? Wees uiterst voorzichtig met het een of het ander te zeggen. Ik denk wel eens een keer, dat is een mooi beeld van toen de ark terugkwam met het land van de Filistijnen, kwam die in een plaatsje Bet-Semes. En die mannen keken in de ark. En 70 van hen werden gedood. Ze waren nieuwsgierig geweest. Ze wilden doordringen in een geheimenis dat eigenlijk maar beter een geheimenis kon blijven. Dus geen protestanten, wees een beetje voorzichtig. Lijden voor wat het niet kunnen overwinnen van een zonde, maar toch in de wetenschap van 70 maal 7 vergeven. Hoe ver kan dat? Ja, je zou natuurlijk nog allerlei vormen van lijden kunnen onderscheiden waar we het niet over gehad hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld vormen van lijden die de Heer Jezus beslist niet kende. En die dus ook niet passen bij het onderwerp van vanavond. Dat is lijden dat wij moeten ondergaan als gevolg van onze zondigheid. Israël moest aan het eind van de woestijnreis optrekken tegen Midian. Dat was hun eigen schuld. Want Midian had hen tot zonde verleid. En dan moesten ze Midian straffen. En dat hadden ze allemaal zich kunnen besparen als ze zich door Midian niet tot zonde hadden laten verleiden. Dat is een lijden dat wij niet met de Heer Jezus deden. Dat is lijden dat we ons op de hals halen doordat we verkeerd handelen. En Petrus maakt elke keer dat onderscheid in zijn brief. Lijden doordat we verkeerd handelen en lijden doordat we goed handelen. En ik ken wel zulke christenen die lijden door hun domme gedrag. Soms zelfs als getuigen. Ik heb iemand gekend, hij is al lang overleden, maar die vertelde mij dat hij op zijn zaak te pas en te onpas over het evangelie begon. En daarmee grote moeilijkheden kreeg met zijn baas. En hij dacht echt dat hij leed om Christus wil. Ik zeg, nee hoor, jij leidt omdat je een dief bent. Huh? Ik zeg, ja, je steelt van je baas. Als jij van de Heer Jezus wil getuigen, ik zal niet zeggen dat hij nooit eens een woord kan spreken, maar als jij daar uitvoerig de tijd van je baas voor neemt om dat te doen, dan ben jij een dief van je portemonnee van je baas. Je doet dat in zijn tijd. En jij wordt geacht om in die tijd voor hem te werken. Dus jij geeft daarmee irritatie. Bovendien, er staat zo wijs van 1 Petrus 3 dat de vrouwen, dat gelovige vrouwen hun ongelovige man zonder woord moeten zien te winnen. Nou, u weet, dat is voor vrouwen uitermate moeilijk. Iemand vroeg eens aan een Jood, waarom mogen de vrouwen bij jullie in de synagoge niks zeggen? Hij zegt, meneer, dan moet u eens goed luisteren. De week heeft 168 uur. 166 uur daarvan zijn onze vrouwen aan het woord. Mogen we nou eens 2 uur hebben dat wij eens een keer wat mogen zeggen? Ik was een keer in België, nota bene in België, ik weet het, echt waar. Ik was Ik gebruikte het zondagmiddagmaal bij een dame. Die was een gelovige dame, die had een ongelovige man. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik daar binnenkwam, ik vond die man meteen al veel aardiger dan haar. Was een rustige, vriendelijke, joviale West-Vlaming. En zij was een nogal potige, druktemakende West-Vlamingse. En tijdens de maaltijd bestond zij het om te zeggen, tegen mij te zeggen... broeder Owen, nou kunt u nou niet eens tegen mijn man zeggen dat hij zich moet bekeren? Soms zou je die vrouw... Ik was echt een beetje verlegen, dat gebeurt niet gauw. Maar ik dacht, mens, ik weet niet of ik nog een kans heb gekregen later dat tegen haar te zeggen. Als je zo praat, zal die man naar de mens gesproken zich nooit bekeren. Die denkt, laat dat mens van mij maar klessen bessen. Wat een maar klessen. Ik zei, je moet eens leren wat er staat in 1 Petrus 3. Je moet je man winnen niet door hem constant aan zijn hoofd te zeuren, want dat helpt niet. Dat zeg ik ook tegen mensen hier die ongelovige kinderen hebben. En die menen dat ze bij elke gelegenheid over het evangelie moeten beginnen. Waardoor die kinderen helemaal murf worden. En totaal geen belangstelling meer hebben. En eigenlijk u nauwelijks nog willen zien. Let op dat woord in 1 Petrus 3. Vrouwen, win je man door je voorbeeld. Door je veranderde leven. Door je mentaliteit. Door je nieuwe instelling. Maar niet door constant zogenaamd te getuigen. God spreekt 2 of 3 maal tot een mens en dan is het afgelopen. Dat moeten wij ook leren. 2 of 3 keer tot een mens spreken. Probeer hem te winnen door je getuigenis, maar niet door constant aan zijn hoofd te zeuren. Dat werkt averechts. Hoe kom ik hier nou op? Want die vraag gaat daar helemaal niet over. Ja, ik weet het alweer. Soms denken mensen dat ze lijden voor Christus, maar ze lijden alleen maar door hun eigen domme optreden. En dat heeft meer met hun eigen zondigheid te maken dan met de navolging van Christus. Dus daarom, lieve vraagsteller, dat gaan we nog een keer een andere avond doen. Want dat is een heel afzonderlijke vorm van lijden. En ik heb het vanavond gehad over die vormen van lijden die wij delen met de Heer Jezus. En dat er daarnaast nog een heleboel lijden is dat onze eigen domme schuld is door onze zondigheid, dat is een heel ander verhaal. Is het zinvol, dit lijkt er een beetje op, is het zinvol om met, net als Johannes de Doper, te blijven ingaan tegen onze familieleden of naasten? Telkens opnieuw. Als zij verkeerde opvattingen vertellen over het geloof, redding, heel en hemel. Nou kijk, als ze zelf erover beginnen, en vooral om u uit te dagen, dan kun je best eens een keer een woord kwijt. Maar dan moet je goed opletten hoe je dat doet. Als je dat doet op dezelfde debatteerderige, gelijkhebberige manier, werkt het alleen maar averechts. Soms is het beter om een simpel getuigenis te geven. Je hebt ook een heleboel christenen die voelen zich geroepen om aan de deur uren met een Jehovah's getuigen te debatteren. Dat doen ze dan met een goede hart, maar zonder de training die Jehovah's getuiging heeft gehad. Want die kent al uw argumenten al en die weet ook precies, dat heeft hij in zijn training geleerd, wat hij erop moet zeggen. U hebt nooit zo'n training gehad. Dus u raakt er helemaal van in de war om over ergere mogelijkheden maar te zwijgen. Je hoeft niet altijd op alles in te gaan. Ik herinner me een keer dat ik een mormoon aan de deur had en ik begon mijn getuigenis te geven. Maar hij was zo intelligent om te zeggen, pardon, ik ben hier niet gekomen om uw verhaal te horen. Maar ik heb aangebeld om mijn verhaal te kunnen vertellen. Ik zei, die vlieger gaat niet op. Hij was mij te slim af. Maar dat is het enige wat ik doe. Die zeldzame keren dat ik aan de deur kom en zo iemand tegen vertelt. Als ik al zin in heb. Maar een getuigenis te geven en meer niet. Denk erom, het gaat er niet om dat je een debat wint. Dat lukt je veelal toch niet. Omdat de motieven die er vaak achter zitten om u zo uit te dagen over allerlei onderwerpen, geloof, redding, hel en hemel, die zijn niet zuiver. Mensen willen niet echt de waarheid horen, ze willen een debatje met u. Ze willen u vloeren. En nu gaat u daartegen in om vooral overeind te blijven, maar dan gaat het om uzelf, dan gaat het niet om de waarheid. Dan gaat het erom om uzelf te handhaven. Dus arglistig is ons hart, zegt Jeremia. Meer dan enig ding, ja, wie zal het kennen? Ook in dit opzicht. Dus ook hiervoor geldt wat ik bij de vorige vraag zeg. Wees voorzichtig mensen niet te overvoeren en ze niet met argumenten om de oren te slaan. Ik had een vriend in Amerika die was erom beroemd dat hij elk debat kon winnen en daarbij altijd zijn tegenspeler verloor, kwijtraakte. Die tegenspeler ging af voor de ogen van de andere mensen. En deze man kwam altijd als overwinnaar uit de bus, maar zijn tegenstander was hij voor altijd kwijt. Het is heel moeilijk om zo te getuigen dat je niet alleen maar de waarheid brengt, maar ook dat je die ander wint. En niet alleen maar om gelijk te hebben. En bij zulke situaties als hier, waar mensen je uitdagen, daar is het gevaar heel groot dat je alleen maar antwoordt om gelijk te hebben. Er is veel wijsheid voor nodig. Dus het eerste wat je doet als zo iemand met zo'n opmerking komt, is een schietgebedje. Jullie kennen toch de edele kunst van het schietgebedje? Onmiddellijk vragen: Heer God, help me dat ik niet de verkeerde dingen zeg. Dat het niet om mij gaat. Help me om net die woorden te spreken die die ander kunnen raken. Zodat hij op een andere manier gaat praten en denken. Is het vluchten voor de zonde ook een vorm van het lijden van een martelaar? Ja, nou ja, dat kun je wel zeggen dat dat in zekere zin ook overeenstemming heeft met wat de Heer Jezus deed. De Heer Jezus werd in de woestijn 40 dagen lang verzocht. En dat is hetzelfde als te zeggen dat 40 dagen lang de duivel probeerde hem tot zonde te verleiden. En als je dan daarin recht overeind blijft staan, zoals dat ook bij de Heer Jezus het geval was, dan is dat ook een deel van het lijden dat hij in deze wereld moest ondervinden. Dat Jozef constant op de huid gezeten werd door de vrouw van Potifar, dat was een deel van het lijden dat hij moest ondergaan. En tenslotte moest hij vluchten. Dat is heel belangrijk. Er staat in 1 Korinthe 6, ontvlucht de hoererij. En ook ontvlucht de afgoderij. Er zijn van die dingen, daar moet je meteen op de loop gaan, omdat je jezelf een beetje kent. Als een man zich geroepen voelt om evangelisatielectuur te gaan verbreiden in de Rosse buurten van Amsterdam of Antwerpen of waar dan ook, dan heb ik daar altijd grote vraagtekens bij. Zo'n man die kan zich maar beter zo ver mogelijk bij die buurten vandaan houden. Als vrouwen dat willen gaan doen, dat is wat anders. Maar mannen moeten zich daar maar ver vandaan houden. Er zijn dingen waar je moet weerstaan. Weerstaat de Satan en hij zal van u vlieden. Dat lezen we zowel bij Jacobus als bij Petrus. En er staat in Efeze 6 in de geestelijke strijd dat we moeten stand houden. En andere keren dat we moeten vluchten. Dat is heel moeilijk voor heel veel christenen. Wanneer moet je nou stand houden? En wanneer moet je vluchten? Vluchten moet je daar waar je een verzoeking op je af ziet komen van je weet dat je daar in eigen kracht niet tegen bestand bent. Ontvlucht de hoererij. Ontvlucht de afgoderij. Ontvlucht de begeerte van de jeugd. Dat zijn de drie in het Nieuwe Testament. Maar weerstaat als de duivel probeert jouw getuigenis kapot te maken of wat dan ook. Als het gaat om Gods zaak in deze wereld, blijf dan overeind. Bekleed met de geestelijke wapenrusting uiteraard, anders lukt je dat helemaal niet. Dus in die zin kan vluchten voor de zonde ook wel degelijk een deel zijn van de geestelijke strijd waar ook de Heer Jezus mee te maken had. Bij zijn verzoeking in de woestijn zie je dat het duidelijkst. Als wij delen in het lijden van Christus, zullen wij ook delen in zijn heerlijkheid, hebben we gezien. Is dit alleen voor in de toekomst? Of met andere woorden, zullen of kunnen wij tegelijkertijd delen in zijn lijden en in zijn heerlijkheid nu in dit leven? Nou, er is natuurlijk ook een vorm van heerlijkheid nu. Het is heel merkwaardig om te lezen in Romeinen 8, het is ongeveer vers 30. Vers 29 begint het, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En dan gaat het verder, die hij tevoren bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij ook geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is tegenwoordige tijd, toch eigenlijk zelfs verleden tijd. In die zin hebben wij al deel aan die heerlijkheid. Alleen, je ziet er nog niks van. Jullie zien er allemaal keurig uit, maar het is toch nog niet die heerlijkheid die jullie straks zullen hebben. Die heerlijkheid die de Heer Jezus had toen hij eenmaal aan de rechterhand van God zat. En de ogen van de discipelen verblind werden. Dat gebeurde al op de berg der verheerlijking. Het gebeurde later met Saul op de weg naar Damascus. Het gebeurde met Johannes op Patmos. Een heerlijkheid zo groot, zo stralend, dat de mensen, zelfs de gelovigen, daar niet tegen konden. Die heerlijkheid is toekomstig. Daarom staat er ook, lijden nu, heerlijkheid straks. Terwijl je tegelijkertijd in zekere mate kunt zeggen dat je nu in elke gelovige die als een ware volgeling van de Heer Jezus leeft, al iets van de heerlijkheid van Christus kunt herkennen. Is de hel een bewuste toestand na de dood? Wat is de eeuwige dood? Nou, dat is heel simpel. Daar ligt het boek De Toekomst van God. Deel 10 van de evangelisch dogmatische reeks. Hoofdstuk 1 en 2 en 14 handelen uitvoerig over deze materie. Maar aangezien voor sommigen van u 49,95 een hele hoop geld is, hoewel altijd nog minder dan een dubbeltje per bladzijde, want het zijn 670 bladzijden, zal ik het toch maar even kort samenvatten. Traditionele christenen zeggen, als je sterft, dan ga je of naar de hemel of naar de hel. In zekere zin is allebei fout. Als een gelovige sterft, dan zal hij met Christus zijn in het paradijs. Er staat nergens dat hij naar de hemel gaat. Dat is wel heel vreemd misschien voor sommigen van u, maar zo staat het er nergens. En als het gaat om het vaderhuis, daarvan heeft de Heer Jezus gezegd dat hij persoonlijk komt om ons daar te brengen. Dus dat is eigenlijk pas bij de wederkomst, als we onze opstandingslichamen krijgen. In het paradijs zijn we allemaal nog in onvolmaakte toestand. Zonder zonde, zonder ziekte, dat is mooi, maar ook zonder lichaam. Geen kunst dat we daar geen ziekte hebben, we hebben ook geen lichaam. Dus als je denkt dat dat de volmaaktheid is, dan vergis je je. Ze zijn daar onvolmaakter dan wij zijn, wij hebben tenminste een lichaam. Maar in de opstanding, daar gaat het om. En de wederkomst, daar gaat het om. In de wederkomst, in de opstanding, dan zullen we deel krijgen aan het paradijs, aan het vaderhuis, met een verheerlijkt lichaam, ziel en geest. Met de hel is het net zo, er staat nergens dat als een mens sterft, een ongelovig sterft, dat hij naar de hel gaat. In Lucas 16 staat dat hij naar de plaats der pijn gaat. Dat lijkt me ook geen lolletje. Maar dat is meer, althans in Nederland heet dat het huis van bewaring. Heet dat in België ook zo? Wat zeg je? Vage vuur. Als de politie jou hier van op straat oppakt, ga je dan naar het vage vuur? Ik heb het nu over de gevangenis. Nou, nee, de gevangenis ga je officieel pas heen als je veroordeeld bent door de rechter. En voor die tijd zit je in voorarrest. Hoe heet dat bij jullie? Ook een huis van bewaring? Oh, jullie hebben natuurlijk alleen maar nette mensen. Jullie hebben helemaal zulke plekken niet nodig. I see, I see. Nou goed, ik zou zeggen, de plaats der pijn waar Lucas 16 over spreekt, waar die rijke man in terecht kwam, dat is het voorarrest. Maar de hel is eigenlijk pas waar je terechtkomt als je straks in de opstanding krijgen die ongelovigen ook een nieuw lichaam. Niet een verheerlijk lichaam, maar een lichaam waarmee ze in de hel worden geworpen. Daarom zegt de Heer Jezus in Matthäus 10 vers 28, wees niet bang voor hen die alleen het lichaam kunnen doden. Vrees veel eer hen die en, voor hem, met een hoofdletter H, die en ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dus als ik het zou tekenen op een bord, als je sterft, dan ga je of naar het paradijs of naar de plaats der pijn. Je kunt zeggen, ja, dat komt toch op hetzelfde neer. Ja, in zekere zin wel, maar denk erom, dat is een tussentoestand, want we zijn daar incompleet, zonder lichaam. Als Christus terugkomt, gaan we met een verheerlijk lichaam naar het vaderhuis. En 1000 jaar later, zegt Openbaring 20, dan zullen de goddelozen opstaan en met een lichaam, een vernieuwd lichaam, voor eeuwig in de hel worden geworpen. En dat is, zegt Openbaring 20, de eeuwige dood. De eeuwige dood is het eeuwig verblijven in de hel gescheiden van God. En dat is eigenlijk dood in zijn diepste essentie, het van God gescheiden zijn. Goed, dit waren de schriftelijke vragen. Ik neem een slok water en jullie denken na over een mooie mondelinge vraag. Maar liefst wel één die betrekking heeft op het onderwerp. Wat denkt u zelf? Denk u wel. Je hebt mensen die zeggen, als je zondige gedachten hebt, dan dat is nog niet zwaar, daar kan je niks aan doen. Maar als je die zondige gedachten voedsel geeft, dan is het erg. Dus als je die gedachten onmiddellijk veroordeelt en wegdoet, dan is dat geen zonde. Daar ben ik het niet mee eens. Als Adam nooit in de zonde was gevallen, dan had hij ook geen zondige gedachten gehad. Ik kan me wel even voorstellen dat iemand zo denkt, hoor. Luther zei het zo mooi. Als een vogel over je hoofd vliegt en iets in je haar laat vallen, dan kun je niks aan doen. Maar als je hem toestaat om een nestje in je haar te maken, daar kun je wel wat aan doen. Dus dat is het verschil met een zondige gedachte die je overvalt en die je vervolgens toestaat om vat te krijgen op je ziel. Dat is het nestje van dat vogeltje. Maar van de Heer Jezus lezen wij drie dingen. En dan mag u zelf de vraag verder beantwoorden. Waar zat die vraagsteller nou? Oh, daar. Een drievoudige getuigenis. We hebben gelezen in 1 Petrus 2. Hij heeft geen zonde gedaan. Oké, zegt u, dat klopt met mijn verhaal. Ten tweede, 2 Korinthe 5. Hij heeft de zonde niet gekend. Klopt dat ook nog met uw verhaal? En ten derde, 1 Johannes 3. De zonde was niet in hem. Weet u, als je kijkt naar de Hebreeënbrief, dan zie je dat de Heer Jezus in alle dingen verzocht is zoals wij. Uitgenomen de zonde. De zonde had geen vat op hem. Wij zijn zwak in de verzoekingen, zegt de Hebreeënbrief. Dat betekent, wij zijn geneigd te vallen. Als de Heilige Geest in je woont, dan weet je die neiging te onderdrukken en te weerstaan en val je niet. Niet omdat je zelf zo goed bent, maar door de Heilige Geest. Maar je was toch een ogenblik zwak. Want die verzoeking kwam in je hart op. Alleen je hebt in die verzoeking je staande weten te houden. Nou zegt de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus net zulke verzoekingen als wij heeft gekend. Maar er staat nooit dat hij zulke zwakheden als wij heeft gekend. Hij heeft nooit hoeven te vechten tegen verkeerde gedachten. Maar hij kan ze wel begrijpen. Hij kan er wel in sympathiseren. Hij kan ons wel ondersteunen daarin, zodat wij staande blijven als het ons overkomt. Dat is het antwoord dat ik u meegeef ter verdere overweging. Wie mag ik verder van dienst zijn?
Tijdens de gedenkingsdienst van die kinderen.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, zulke dwaze dingen hoor ik eigenlijk alleen maar in Nederland. Van streng calvinistische zijde. Die weten altijd meteen van alles te vertellen dat het een straf gods is. Dus dat dat hier ook... Oh, pardon. De vraag was achteraan niet te verstaan. Bij de herdenkingsdienst in Lommel is door sommigen geroepen dat de dood van die 28 mensen een straf gods was. En ik zei, dat soort dingen hoor ik wel in Nederland, in calvinistische milieus. Ik ben verbaasd dat dat hier ook was, tenzij dat het een Nederlander was die het riep. Een Duitser. Nou ja, ik heb dat altijd verschrikkelijk goedkoop gevonden. Dat mensen dat zo exact weten in te vullen. Altijd als, en mensen maken daar ook vaak, ik heb het nou verder niet over die mensen, want ik kan over hun motieven niet oordelen. Maar wat je meemaakt is dat mensen daar ook vaak misbruik van maken om die dingen aan de kaak te stellen waar ze zelf zo tegen zijn. Bijvoorbeeld, als er dan iets heel naars gebeurt, dan weten zij ook meteen aan te geven waarom dat is. Dat is vanwege de abortuswetgeving, of het is vanwege dit, of het is vanwege dat. Dus A, weten ze ons te vertellen dat het een straf gods is. Dan denk ik, hoe weten ze dat? Hebben ze een bijzondere openbaring daarover gehad? En B, ze weten ook nog precies te vertellen waarvoor het een straf is. En dat zijn altijd dingen die hun goed in de kraam te pas komen. En dan denk ik, wees maar heel voorzichtig om op de stoel Gods te gaan zitten. Iets hoeft geen straf te zijn om toch voor ons allemaal een ernstige lering te zijn. We weten niet wat er mis is gegaan in die bussen, er zijn allerlei geruchten. Maar één theorie is dat de chauffeur onvoorzichtig was. Dat maakt ons alleen maar des te voorzichtiger, hoop ik. We leren ook hoe kort het leven is, zelfs voor jonge mensen, die vaak denken dat ze nog een heel leven voor zich hebben. En het kan zomaar ineens voorbij zijn. Als je denkt, afschuwelijk, dat is het ene drama na het andere. Gisteren of eergisteren, wanneer was het? 3 zigeunerkinderen die in Frankrijk een weg oversteken. Eigenlijk is het al een heel ellendig verhaal achter. 3 van 18 kinderen uit één gezin, die zonder kaartje in de trein zaten, vervolgens uit de trein gezet worden. dat ze zigeuners waren, dat zal daar ook wel toe bijgedragen hebben. Komen op de weg terecht, zien de politie, schrikken van de politie, rennen de weg over. Afschuwelijk. Er zit ook nog zo'n heel verhaal achter, voordat het zoiets is. En dan vandaag, twee Joodse kinderen en een Joodse vader in Toulouse die zomaar zonder enige reden doodgeschoten worden. Wat voor een wereld leven wij in? En dat is een hele diepe vraag, die mag ons allemaal aanspreken. Maar hoed u voor degene die onmiddellijk de antwoorden allemaal paraat hebben en die weten niet alleen dat het een straf is, maar vaak ook nog precies waarvoor. Dat is niet te zeggen. Jullie kennen dat fenomeen niet van die zeer zware Calvinisten, maar ik heb dat in Nederland meermalen gehoord. Toen de Duitsers in 1940 Nederland overvielen, was dat een strafgod. En die wist ook precies waarom. En toen de Duitsers in 1945 weer weggejaagd werden, was dat ook een strafgod. Maar nu over alles wat die Duitsers hadden gedaan. Ja, zo kan ik het ook. Ik zou niet graag op Gods stoel gaan zitten om precies allemaal in te vullen. En vooral soms ook, mensen doen dat heel persoonlijk, hè. We hadden iemand die uit een soms hele zware kerk kwam. En naar een evangelische gemeente overging. En enkele maanden later brandde zijn huis af. En twee van die kinderen kwamen om. En onmiddellijk kwamen de mensen uit die kerk vertellen. Dat was de straf Gods, omdat ze uit die kerk weggegaan waren. Dat is zo wreed. Ze hebben er A, helemaal geen verstand van. Ze kunnen niet in Gods boeken inkijken om te weten wat er allemaal gebeurd is. Maar B, dan ook nog zo goedkoop naar zichzelf toe te praten. Daar, in je lelijke momenten denk je, daar moest zelf maar eens een straf over komen. Dat mensen zo wreed naar elkaar zijn. Eigenlijk zijn dat de vrienden van Job. Die zeiden ook, Job, je moet zo zwaar lijden, dus je zal wel wat op je kerfstok hebben. Vertel maar, wat heb je voor lelijks gedaan? En dat was ze niet aan hun hoofd te praten. Dus ze bleven dat volhouden. En in hoofdstuk 42 van Job lees je dat God heel boos op die vrienden is. Want ze hadden daarmee God zelf beledigd. Ze hadden niet recht van God gesproken, zoals Job dat wel gedaan had. En het is gek, dat ras van die vrienden van Job, dat bestaat nog steeds. De mensen leren niks. Een Duitse filosoof schreef ooit, wij leren maar één ding uit de geschiedenis, en dat is dat de mensen niks van de geschiedenis leren. En zo is het ook. Het zijn de vrienden van Job. Die weten altijd meteen te vertellen dat er straf is. Je hoeft alleen maar te beleiden waarvoor het is, die straf. Wat heb je voor stouts gedaan? Dat er heel veel andere redenen in deze wereld kunnen zijn. Dat mensen door kwade dingen overvallen worden. Jaren geleden verscheen een boek van een Amerikaanse rabbijn, Harold Kushner. Dat is vast hier ook wel verspreid geweest. Is in het Nederlands vertaald onder de titel Waarom het kwaad goede mensen treft. In onze voorstelling is het heel simpel. Als het kwaad iemand treft, dan moet dat een kwaad persoon zijn. Wij denken alleen maar in termen van straf. Maar hij beantwoordde de vraag, of hij nou helemaal in geslaagd is, als vers 2. Maar dat boek werd door heel veel mensen gelezen, omdat zoveel mensen dat herkenden. Wat als het kwaad goede mensen treft? Hoe zit je dan met al je goedkope antwoorden? En dat was bij Job eigenlijk ook zo. Volgende vraag. Die mensen achterin krijgen helemaal geen kans. Straks negeer ik die eerste rij, dan kijk ik eerst helemaal achterin.
De navolging van Christus die heeft in de loop van de geschiedenis een hele weg afgelegd. We hebben de eerste martelaars gehad op de brandstapel. En dan kwam het monnikenwezen, dan kwamen de gnostici, de mystieken. En zo is dat heel de geschiedenis doorgegaan, de navolging van Christus. Waar bevinden wij ons nu in de navolging van Christus?
Ja, dat is wel een heel algemene vraag. De vraag is, waar zitten wij nou met die navolging van Christus?
Wat? Met heel specifiek lijden en een specifieke navolging. En dat zie je in de loop van de geschiedenis altijd veranderen. Maar wij nu in onze maatschappij...
Ja, je kunt hoogstens zeggen, de geschiedenis verandert wel steeds, maar de grondbeginselen van de navolging van Christus zijn in wezen altijd gelijk. U kent allemaal het beroemde boek van Thomas à Kempis, De Navolging van Christus. Dat boek wordt nog steeds gedrukt. Het wordt nog steeds aan jonge mensen als presentje gegeven, als ze toetreden tot hun gemeente. Waarom? Omdat dat boek juist zo ongelooflijk actueel is. Ook door protestanten wordt het aan jongeren gegeven, het geschrift van deze monnik. Waarom? Vanwege een soort tijdloosheid hier in dat boek is. Het is zo herkenbaar en daarin zie je juist dat hoe omstandigheden ook mogen veranderen, dat een heleboel elementaire dingen hetzelfde juist blijven. Ze geven dat boekje niet aan hun kinderen met een stille wenk om ook maar monnik te worden. Maar omdat Thomas in dat boek dingen aansnijdt die opvallend veel lijken op de dingen waar wij mee te maken hebben. Dus de uiterlijke vormen veranderen. Het hele monnikenwezen, wat zo'n geweldige rol heeft gespeeld in de middeleeuwen. De centra van beschaving, vooral in de begintijd toen Europa nog beëvangeliseerd moest worden. Het is allemaal door monniken gebeurd. Alle geschiedschrijving uit de middeleeuwen is gebeurd door monniken. Gek idee, hè? Alle filosofen, alle theologen, het waren allemaal ongetrouwde mannen in kloosters. Misschien moeten wij ook wel ongetrouwde mannen in kloosters worden om weer zulke geweldige geestelijke prestaties te leveren als daar vandaan gekomen zijn. Maar onze verzoekingen zijn daarom in principe altijd hetzelfde. Al nemen ze wel andere vormen aan. Wij hebben bijvoorbeeld te maken met een heel unieke situatie die in het verleden zo niet is doorgegaan. Namelijk in een seculariserende wereld. In een wereld die het christendom aan het verliezen is. We hebben om ons heen geen heidenen, maar afvallige christenen. Dat is veel moeilijker. Paulus had het veel makkelijker, die had tenminste met heidenen te maken. Die wisten het evangelie niet. Die zei, joh, dat is interessant. Wauw. Maar wij hebben te maken met mensen die zeggen, oh, dat weten we allemaal. Alleen, we hebben het allemaal de rug toegekeerd. We zeggen wel eens, het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Dat kan ik je wel vertellen. Wij hebben te maken met afvallige christenen om ons heen. Dat is een heel nieuwe situatie. Wij moeten ons instellen op het feit, terwijl onze landen, wanneer was de eerste bisschop van Tongeren? Dat was al in de vierde eeuw of zo. En dan tot op de dag van vandaag altijd een christelijk werelddeel geweest en nu ineens niet meer. Dat is onze typerende vorm. Wij moeten op een of andere manier proberen te leven met afvallige christenen om ons heen. Massaal. Massaal. Hoeveel duizenden mensen verlaten niet in België elk jaar de Rooms-Katholieke Kerk? En die komen nergens terecht. Die komen terecht in de secularisatie. Nou, daar moeten wij ons helemaal op instellen. 50 jaar geleden moest je als protestant erop instellen hoe je een heel kleine minderheid tegenover een katholieke wereld je moest handhaven. Nu moeten en katholieke en protestantse gelovigen zich handhaven tegenover een seculariserende wereld. Dat is een nieuwe situatie. Maar de principes van de navolging, zoals we die vanavond hebben overdacht, die zijn in wezen altijd hetzelfde gebleven. Nu kijken we eerst naar helemaal achterin. Dat jullie ook een kans krijgen. Nou, u bent niet helemaal achterin, broer. Nee, u niet, maar daarachter, u. Even kijken, broeder Marcel, je komt zo aan de beurt als we eerst even gekeken hebben of de mensen achterin zich niet achtergesteld voelen, letterlijk. Nee, niemand durft meer. Nou, als ze jouw hand gezien hebben, durft niemand meer zijn handen op de steek. Ga je gang. Ja. Ja. De vraag is, hoe komt het dat niet-christenen vaak zoveel moed en kracht hebben waarmee ze het lijden dragen, terwijl christenen daarin vaak een nogal beschamend voorbeeld zijn? Niet altijd natuurlijk, maar wel vaak. Nou, ik denk dat het simpele antwoord is dat het dragen van lijden, dat is natuurlijk voor ons een heel belangrijke zaak van de Heilige Geest, maar het is natuurlijk ook een psychologische zaak. En volgens mij ben ik zelf niet zo, althans dat zegt mijn vrouw, en die heeft altijd gelijk, niet zo stressbestendig. Ik ben nogal vrij gauw van de kaart. En andere mensen die hebben een heel wat grotere stressbestendigheid. Die kunnen lijden heel veel gemakkelijker verduren en houden daarbij hun innerlijke stabiliteit. Dat, de oude Stoïcijnen hadden die opvatting eigenlijk al. De grootste Nederlandse dichter, Joost van den Vondel, zei al, gelukkig is een vast gemoed. En de rest weet ik niet meer, maar het kwam er wel op neer. Echt typisch Stoïcijns, als je dan maar innerlijk als het ware boven alle moeilijkheden verheven bent, dan glijden dingen langs je heen en zo blijf je overeind. Zo ga je er niet aan onderdoor. En dat is een grootse prestatie. Maar vaak betekent het natuurlijk ook wel dat die mensen ook nooit eens kunnen huilen met een ander. Dat hoeft niet altijd voor uw patiënten te gelden, maar dat zijn ook vaak mensen die daardoor ook moeilijk compassie kunnen hebben met een medemens. Ze zijn zo ongevoelig voor hun eigen lijden en daardoor blijven ze op de been. Maar ze zijn dat vaak ook voor anderen. En dat zijn wel heel bijzondere mensen, gelovigen en ongelovigen. Die hun eigen lijden zo moedig kunnen dragen en tegelijkertijd zoveel compassie aan de dag kunnen leggen met anderen. Daar heb ik heel groot respect voor. Maar dan zie je ook dat mensen van nature in dat opzicht geweldige scheppingsgaven hebben meegekregen. En als daar de Heilige Geest nog eens bij komt, dan kunnen de wat zwakkere broeders en zusters ook dat leren. Wat ze misschien van zichzelf niet zo hebben, maar wat ze dan wel mogen hebben door de kracht van de Heilige Geest. Dus dat is wel heel bijzonder. Nou, het is bijna 9:30. Zullen we de rest van de vragen dan maar laten liggen tot de volgende keer? Wat is het onderwerp voor? 7 mei, ja. Zeg, wat is het onderwerp? Oh ja, ook een mooi onderwerp. Moeten jullie komen? Ik kom daar net weer even de grens over vanuit Nederland. Ik belde mijn vrouw op en ik zeg, in 5 seconden bereik ik de Belgische grens. Ze was helemaal getuige ervan, hè? Hoe ik de grens overging. He, dus als ik iets spannends meemaak, dan maak ik mijn vrouw er altijd graag deelgenoot van. Dus stond ik een groot bord. En de volgende keer, je mag er zelf eens over nadenken wat dat zou kunnen betekenen. Het kruis als grenspaal. Dus daar ga ik verder nog niks van verklappen. Maar je zou bijvoorbeeld vastgelaten 6 vers 14 kunnen lezen. Oké. Nou, wij gaan het afsluiten met dankgebed. Ik vond het weer heerlijk om met jullie over deze dingen na te denken. Ik wens jullie allemaal van harte God zegen toe. En over 7 weken hoop ik toch van harte dat ik van deze hoest verlost ben. Zo lang duurt een hoest toch meestal niet, hè, dokter? Volgens mij ben ik over de helft. En dankzij die geweldige pillen van deze mevrouw, zullen we samen de Heer danken. Trouwe God, onze Vader, we danken u voor uw rijk en dierbaar woord. Dat op zoveel vragen antwoord geeft. Niet op alle vragen, en dat ligt niet aan u en aan uw woord, maar aan ons eigen beperkte inzicht. Zoveel dingen zijn eenvoudig te groot voor ons. Zijn mysteries, waarvan we wel iets hebben mogen zien, maar waarvan we de diepte niet kunnen peilen. Bewaar ons er maar voor dat we goedkope antwoorden geven op zulke vragen die eigenlijk te hoog voor ons zijn. Alsof we het allemaal in onze broekzak hebben zitten. Heere God, we danken u dat u groter bent dan al onze vragen. En dat de vragen die overblijven, dat we die ook in uw hand mogen leggen. Ook de vragen van ons eigen leven. Sommigen van u, van ons, hebben een moeilijk leven. Hebben te maken met ziekte en moeite, relatieproblemen, financiële problemen, depressiviteit en allerlei andere vormen van ellende. Heer, we bidden u dat u ons kracht en genade geeft om staande te blijven en op u te blijven vertrouwen. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar ons op onze wegen. Breng ons veilig op onze bestemming en wil ons ook een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.